beginnen met een nieuwe serie. Een hele toffe serie. Een serie die regelmatig terugkomt. Eén keer in het jaar, één keer in de twee jaar. En dat gaat over de hartslag, de DNA van onze gemeente, van Connect Kerk. Ze staan hier rechts van me. Dat is honor, excellent, advancement, reaching out en togetherness. En als gemeente is dit al vanaf 10 jaar geleden eigenlijk het DNA, de cultuur, de waarde die we hebben. Dat Oscar en Heidi, de oprichters van de gemeente, geïnspireerd vanuit de waarde vanuit Engeland, zeggen van dit is eigenlijk de ruggengraat. Als je in Connect Kerk actief bent, of het nou een Connect groep is, of een ben bij de kinderen actief, bij de tieners. Dit is wat je moet ervaren, moet voelen en proeven. Dit is als het ware als je in Connect Kerk bijt, dat je merkt van ja, het gaat hier om honor. Het gaat hier om excellent, om advancement, reaching out and togetherness. En we gaan een serie doen van een aantal weken. Gaan we dieper in de thema's in. Super tof. En Jan Harm gaat als eerste aftrappen. Kom lekker naar voren, vergeet je tafel niet. En super tof om met elkaar deze thema's in te duiken. Als je meer wil weten, kijk op onze website. Dan heb je nog veel meer preken die we in het verleden gehouden hebben over deze thema's. Vanuit andere invalshoeken belicht, maar allemaal met dezelfde inhoud. Yes. Ik ga voor je bidden. Vader, dank u wel voor deze broer, deze vriend. Dank u wel dat hij van u houdt, dat u van hem houdt. En dank u wel, vader, voor wat u door hem heen gaat doen. Hij draagt, geloof ik, echt een wijsheid met zich mee. Maar ook een spirit van togetherness en van geloof en vertrouwen in u. Vader, en dank u wel dat u hem heeft toegevoegd aan onze gemeente om ons verder toe te rusten. Zodat we u meer gaan zien, gaan kennen en gaan vertrouwen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
Enjoy.
Amen. Dank je wel. Goedemorgen allemaal. Wie houdt ervan uit eten gaan? Verhanden? Ja, toch bijna iedereen. Heel goed, heel goed. Ik hou zelf het meest van tapas eten eigenlijk. Ik weet niet of je dat herkent. Dan heb je namelijk een beetje controle, hè, over wat je krijgt. Zo'n verrassingsmenu vind ik eigenlijk helemaal niks. Maar ja, dat is toch wat een preek eigenlijk is, hè? Een verrassingsmenu. Ik wou eigenlijk jullie een 4-gangen menu opdienen. Met een aperitief, een voorgerecht, een hoofdgerecht, een toetje. En daarna hebben we natuurlijk nog avondmaal voor degenen die nog niet hebben genoeg gehad. Koffie komt daarna nog, ja, klopt. Ja, fruit en koek, ja, super. Mijn aperitief is eigenlijk iets wat niet helemaal over togetherness gaat, maar wel echt, denk ik, heel belangrijk is. Jullie zijn vast ook wel in jullie leven naar conferenties geweest. Een week, een dag, maakt niet uit eigenlijk hoe lang. Ik ben zelf ook graag naar conferenties geweest. Ik doe het nog steeds graag. En op een gegeven moment merkte ik wel voor mezelf hoe belangrijk het eigenlijk was om met dezelfde verwachting naar een zondag te gaan als naar een conferentie. En ik had echt het idee dat God me uitdaagde. Ga nou met net zoveel openheid naar dezelfde spreker die je ook bij de voetbal tegenkomt, of met wie je wel eens een keer een biertje drinkt bij een kampvuur, als naar die grote spreker die helemaal uit Australië komt naar een conferentie. En ik heb dus geleerd om dat te doen en dat heeft me eigenlijk heel veel gebracht. En ik wil met een bijbeltekst beginnen die over dit thema ook gaat, want namelijk zelfs Jezus had hier last van. Dus als we naar de eerste tekst kunnen gaan uit Marcus 6... ga ik het even met jullie voorlezen. Daar is mijn speakscherm voor degene die nog niet wisten. Als ik die kant op kijk, is dat niet omdat mijn vrouw daar zit, maar omdat mijn speakscherm daar staat. Toen het Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te onderwijzen. En velen die luisterden, stonden er versteld van en zeiden: dan wacht ik tot die wordt doorgeklikt. Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, de broer van Jacobus en Jozes? Ja, ga ik daar verder lezen? Oh, nu komt hij. En zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan hem. En hij kon daar geen kracht doen, maar hij legde slechts enkele zieken de handen op. De volgende. Hij legde enkele de zieke handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. Dus Jezus begon dus in zijn hometown, zeg maar, iedereen kende hem daar als de zoon van de timmerman. En ze dachten, wat is die man in één keer van wijsheid aan het spreken? Waar slaat het op? Waar komt het vandaan? En zij verachten hem, ze namen aanstoot aan hem. En daarom kon hij eigenlijk heel weinig daar doen. Dus als je hem omdraait, als we van de mensen die we wel kennen het bovennatuurlijke verwachten, dan kan God door die persoon heel veel heen doen. Maar ben ik Jezus niet? Dat klopt. Maar ik geloof echt dat als wij met verwachting naar een zondag gaan, dat God ook diezelfde wonderen en tekenen kan doen die we vaak op een conferentie ook meemaken. Dus dat is een uitdaging, niet alleen voor vandaag, maar ook voor volgende week en de week erna. Hey, ik mag dus beginnen over togetherness. En als je dat opzoekt in het woordenboek, dan kom je daar het mooie oude Nederlandse woord saamhorigheid tegen. Saamhorigheid is hetzelfde als samen, dingen samen doen. En een van mijn lievelingsteksten over dat thema is Handelingen 2, vers 42 tot 47. Dus die wil ik eigenlijk even mee beginnen. Die komt een paar keer terug vandaag. Dan gaan we een paar dingen uithalen. Dus voor degenen die dat even vergeten zijn, je hebt zeg maar Jezus, kruisiging, opstanding, hemelvaart, Pinksteren. En dit is de Pinksterpreek van Petrus. En die heeft net zijn ding gedaan. En dan lees je eigenlijk iets over de eerste weken, maanden van de kerk in dit vers. En zij, dat zijn dan alle mensen die tot geloof gekomen waren die dag en daarna, volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder iedereen die dat nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. Even kijken, waar ben ik nu? Oh, daar. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En ze loofden God en vonden genade bij het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Dagelijks kwamen de mensen tot geloof door al deze dingen die ze samen deden. Super tof. En ik heb daar eigenlijk een beetje op gestudeerd en ik zie eigenlijk twee dingen zie ik daar terugkomen die ik er even uit wil lichten. Dus aan de ene kant zie je staan dat zij volharden in de leer van de apostelen. En aan de andere kant lees ik togetherness, een hele hoop dingen die ze eigenlijk samen deden. Nou, daar kom ik zo nog even op terug, maar ik begin even over die leer. Want dat is best wel belangrijk. Het staat daar als eerste genoemd. En dus ik heb even uitgezocht, wat was nou eigenlijk datgene wat zij deze mensen leerden? En ik geloof dat het evangelie is. Lees maar even mee in Markus 16. En Jezus zei tegen hen, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Dus ik noem het even heel snel de tijdlijn. Zeg maar net voor de hemelvaart was dit wat Jezus tegen zijn discipelen zei. En zij, de discipelen, gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Dus hij zei, verkondig het evangelie. En vervolgens zie je staan en zij gingen heen en gingen prediken. Dus ik neem aan dat dat het evangelie was. En dat het ook zeg maar hetgene was wat zij bleven prediken. Het evangelie wat Jezus had gebracht. Nou, iedereen kent natuurlijk het Griekse woord voor evangelie. Evangelion, die was niet zo moeilijk. En dat betekent goed nieuws. Ook wel de heilzame boodschap genoemd. En nou, dan gaan we even door naar Markus 1. Want ik was namelijk heel benieuwd, wat betekent dat goede nieuws eigenlijk? Daar hebben we ook al een keer een serie over gehad. En wat me opviel toen ik ging lezen, was dat als Jezus zeg maar, begint met zijn bediening, met zijn actieve leven als nou, als Jezus, laat ik maar zeggen, nadat hij de zoon van een timmerman was, dan zien we dat hij met het volgende begint in Markus 1. En nadat Johannes de doper overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Dus het goede nieuws is dat Gods koninkrijk is gekomen. En ik weet niet hoe dat met jullie zit. Wij zijn volgens mij het koninkrijk der Nederlanden in naam. We hebben natuurlijk een koning vooral voor de ceremoniële zaken. Maar een koninkrijk, die heeft een koning en zijn wil is wet. En Jezus, die kondigt aan, het goede nieuws is dat het koninkrijk van de hemel is gekomen. Ik ben de koning en mijn koninkrijk is gekomen. En dat is goed nieuws. Nou, Jezus die begon daar dus zijn bediening mee, met dat verkondigen. En hij bracht dat over op zijn discipelen, zoals ik net liet zien. Dat zij moesten doorgaan met het vertellen van het goede nieuws, dat Gods koninkrijk was gekomen. En eigenlijk mag je dat ook aannemen dat het ook onze opdracht is om daarmee bezig te zijn. Om bezig te blijven met het goede nieuws dat Gods koninkrijk gekomen is. En dat het mag uitwerken in alle facetten van ons leven. Als God goed is, dan mogen wij dus ook zijn goedheid ontvangen. En mogen we er ook van uitgaan dat hij goede gaven in ons leven wil brengen. Want zijn wil is namelijk wet. En niet alleen maar als een mooie theorie, maar ook in de praktijk. Wat Jezus laat zien is dat er heel veel tekenen ook volgt. Hè. Hij bevestigde zijn boodschap met kracht, met tekenen. En een van die tekenen was bijvoorbeeld dat demonen niet in zijn aanwezigheid konden blijven en dat hij dus ook mensen verlieten. Ziekte verdween. En ik denk dat we ook op die manier gewoon nu nog steeds in deze tijd mogen verwachten dat als Gods koninkrijk in onszelf, in ons leven, in onze gemeenschap gaat werken, dat we mogen verwachten dat we bevrijd zijn en ook zullen worden van demonische overheersing in ons denken of in ons lijf. Dat we mogen geloven dat God uiteindelijk gezondheid voor ons voor ogen heeft. Er is nog veel meer te zeggen over koninkrijk. Jezus nam daar volgens mij 3 dagen de tijd voor. De hele bergrede staat vol van zijn koninkrijk. Hij vertelde tal van gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen. Dus dat mag Kostjan of iemand anders wel een keer doen. Maar ik geloof wel dat de samenvatting van zijn koninkrijk is: heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Liefde dus. Mijn laatste tekst van het voorgerecht is Matteüs 6, vers 33. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen erbij gegeven worden. En al deze dingen is een hele opsomming eigenlijk daarvoor. Over mensen die zich zorgen maken over hoe ze eruit zien, wat ze zullen eten en een hele hoop andere dingen. En Jezus zegt eigenlijk, zoek eerst het koninkrijk van God. En mijn uitleg volgende, ik hoop dat hij een beetje overkwam. Als je namelijk Gods koninkrijk eerst zoekt, dan is het logisch dat al die andere dingen daarna ook komen. Want God is goed en zijn koninkrijk in mij betekent dat Gods goedheid ook in mij komt. Nou geloof ik dat dit een opdracht aan mij is en ook aan jullie. Dat het mijn verantwoordelijkheid is om voor mezelf Gods koninkrijk te zoeken. Maar ik heb jullie daar ook heel hard bij nodig. Ik zie het niet altijd zitten. Ik maak ook wel eens fouten, vraag maar aan mijn gezin. Dus ik heb ook jullie aanmoediging nodig. Je kan zeggen, wij hebben elkaar nodig om Gods koninkrijk als prioriteit in ons leven te hebben. Dat moeten we samen doen. Dat is natuurlijk ook meteen het hoofdgerecht, namelijk samen. Gaan we terug naar de hoofdtekst van vandaag, Handelingen 2 weer. En daar staan een aantal zaken die iets uitleggen over wat van dingen zou je dan allemaal samen moeten doen of mogen doen. Dus het begint bij het woord gemeenschap. Staat het breken van het brood, avondmaal gaan we zo ook doen. Ik geloof ook wat we net hebben gedaan, samen God aanbidden, dat het heel belangrijk is. Samen bidden. En er zijn nog een aantal andere dingen in deze tekst die gaan over dingen die we samen mogen doen. En jullie kennen ook vast wel het hogepriesterlijk gebed, wat Jezus bad, ook net voor dat hij werd gekruisigd. En dat zie ik als een wens die hij uitspreekt en die hij echt vraagt aan de Vader, dat wij in Johannes 17, die tekst mag ook op het scherm, dat wij één zullen zijn. En hier staat dus wat Jezus bad over ons als zijn discipelen, opdat zij allen één zullen zijn. Zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. In het Grieks staat voor het woord één dan ook daadwerkelijk het Griekse cijfer 1. En een andere vertaling in het Engels staat daar joined together. En dus dat is één, maar wel bestaande uit afzonderlijke delen, die samengevoegd zijn tot één. Jullie kennen vast ook wel die Bijbeltekst. Samen met alle heiligen zullen we ontdekken hoe groot en hoe breed en hoe diep Gods liefde is. En ik geloof dat we daar de eeuwigheid voor hebben. Zo groot en divers is God. Maar dat is dus, denk ik, wat Jezus bedoelt met eenheid. Dat we allemaal verschillend zijn, maar wel één van hart. En dat is dus ook hoe God kijkt naar gemeenschap. Dat we verschillend zijn, maar wel één. En ik zei het al, samen. En dat is een opdracht voor mezelf en voor jullie om dat samen te doen. En dat begint, vind ik, al heel vroeg in het Oude Testament. Jullie kennen vast ook al Kaïn. Staat niet in het rijtje geloofshelden in Hebreeën genoemd. Maar dat komt omdat hij misschien ook niet zo'n hele goede start heeft gemaakt, zeg maar. Maar Kaïn, die zei op een gegeven moment, toen hij werd geconfronteerd met de dood van zijn broer, zei hij terug tegen God, ben ik dan mijn broeders hoeder? En ik zie geen antwoord in de Bijbel staan, dat was vast een retorische vraag. Maar ik zie dat ook als een opdracht. Als je hem omdraait, ja, wij zijn elkaars hoeder. Wij hebben voor elkaar te zorgen. Kaïn had ook voor zijn broer te zorgen. En dat zie je dus op heel veel plekken in de Bijbel terugkomen. In de spreuken, in psalmen, op heel veel plekken, dat we dat samen moeten doen. Eén tekst specifiek wil ik er gewoon uithalen, omdat het namelijk ook een actieve houding is. Niet passief, van ja, als het dan toevallig gebeurt. In Hebreeën 12 staat het volgende. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. Dus zie erop toe. Dat straalt voor mij iets actiefs uit. Dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben om erop toe te zien dat niemand achterop raakt in de genade van God. Dus dat betekent dat jullie mij mogen aanspreken. Als je denkt, hey, daar raak jij volgens mij achterop in Gods genade. Daar kan je misschien wat meer liefdevol of hoe dan ook omgaan met je medemens. Of hey, dit stukje wat je denkt of wat je vertelt is volgens mij niet oké. Dan hoop ik dat jullie mij erop aanspreken. Dat jullie erop toezien dat ik niet achterop ben geraakt. En zo hoop ik ook dat we elkaar mogen bemoedigen en aanmoedigen om dat te doen. En ik sta hier toevallig nu. En zo zijn er een aantal anderen die hier staan. Maar iedereen heeft zo zijn eigen rol daarin, in dat erop toezien. Het is niet alleen maar vanaf hier dat je die verantwoordelijkheid hebt. Je hebt hem ook in je connectgroep, je hebt hem ook in je team. Je hebt het ook als je samen aan het voetballen bent. Op al die verschillende domeinen en vlakken in onze maatschappij kom je elkaar tegen. En heb je dus ook een bepaalde rol naar elkaar te vervullen. Andere belangrijke tekst voor vandaag die ik met jullie goed wil bestuderen is Romeinen 12. Waar die verschillende rollen en verantwoordelijkheden ook worden uitgelegd. Jullie kennen vast ook wel die tekst over de vijfvoudige bediening. Nou, dat is deze niet. Maar deze is ook net zo mooi, denk ik. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Hetzij profetie naar de mate van het geloof, hetzij dienstbetoon in het dienen, hetzij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet en wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Dus zo heeft iedereen hier in deze gemeenschap heeft een eigen taak. Misschien luister je dit terug omdat je bij de kinderen nu aan het dienen bent. Super gaaf dat je dat doet en dat je die tijd daarvoor inzet. Misschien ben je nu op vakantie, maar neem je toch de tijd om hiernaar te luisteren. Ook heel tof. Maar iedereen hier met een taak, die zet zijn of haar talent in voor Gods koninkrijk en op zijn of haar manier. En dat is ook allemaal nodig. Dus denk niet, ik kan alleen maar koken. Dus wat heeft God eraan of wat heeft mijn medemens eraan? De Alpha-cursus bijvoorbeeld is een hele gastvrije manier waar we mensen voor het eerst over God kunnen vertellen. En een gemeenschappelijke maaltijd opent harten. Weet je, dus denk niet te klein over jezelf. Ook niet te groot natuurlijk. Maar zeker niet te klein. Dus met elkaar hebben we die verantwoordelijkheid, ieder op zijn of haar eigen manier, om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken in ons leven, in onze gemeenschap. En ik geloof dat Gods Koninkrijk betekent dat we allemaal kunnen groeien in wijsheid, in vrijheid, in gunst, in genezing. Toen ik vroeger in de kerk zat, waar mijn ouders ook zaten, toen was daar iemand van ongeveer 30, ik was denk ik tiener. En die was heel bijzonder, want die zei altijd, die stelde zich altijd voor als Paul, zoon van de koning. En dat was bij ons thuis op een gegeven moment een grapje, maar nu ik erover na heb gedacht, denk ik, ja, maar hij begreep wel wat hij was. En ik zou nu ook durven zeggen over mezelf, Jan Harm, zoon van de koning. En ik hoop dat hij het ooit een keer hoort, want hij had namelijk gelijk. Hij zag zichzelf als een zoon van de koning. Gods koninkrijk is gekomen, dat is het goede nieuws. En wij zijn zonen en dochters van die koning en hebben samen de verantwoordelijkheid om dat koninkrijk in ons midden verder gestalte te doen brengen. Nou kom ik bij mijn toetje. Meestal het lekkerste. Er zijn mensen die er met het toetje beginnen. Zal ik me in dit geval niet aanraden, want het is wel een goede afsluiter. Ik wil beginnen bij Johannes 15. Dat is een tekst die Jezus eigenlijk aan zijn discipelen vertelt. Ook weer net voor de kruisiging. En hij zegt tegen zijn discipelen, en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven. Dan komt de volgende. Ik ga even hier kijken. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. En als laatste, elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. Ik heb even de vrijheid genomen om deze tekst een beetje op te schudden. Dus in principe staat het onderaan, staat dus vers 2 en dan 8 en dan 16. Maar ik vind het mooi om te beginnen bij vers 16. Want daar zie je namelijk staan dat we ertoe bestemd zijn om vrucht te dragen. Dus dat is onze bestemming die God ons heeft gegeven. En in vers 8 zien we staan dat we God, de Vader, onze koning, blij kunnen maken als we veel vrucht dragen. Dus niet alleen maar een beetje, maar veel vrucht dragen. En dan in vers 2, dan wordt het bijzonder. Dat is verrassend. Want als je in vers 2 kijkt, dan zie je eigenlijk twee dingen. Je ziet dat als je geen vrucht draagt, dan word je weggehaald. Draag je wel vrucht, dan word je gesnoeid. Nou, ik weet niet of jullie wel eens een keer iets met een wijnstok hebben gedaan, thuis of in de tuin. Als je daarmee bezig bent, dan gebruik je in beide gevallen een mes. Dus je snijdt sowieso in de takken die geen vrucht dragen. En als je gaat snoeien, hier staat reinigen, vind ik een heel mooi woord, heel lief. Maar eigenlijk is het gewoon ook wegsnijden, zodat je volgend jaar weer meer vrucht draagt. Dus in beide gevallen gaat het mes erin. In beide gevallen is er pijn. Nou, dan kies ik ervoor om pijn te hebben bij het meer vrucht dragen. Zodat ik ook mijn hemelse Vader, de koning, meer blij maken. Nou, dit stukje is best wel even soms lastig. Elkaar helpen om ook door seizoenen van snoeien heen te gaan. En wat ik al zei, dat doen we samen. En dat is mooi om elkaar daarbij te helpen. Dat is niet iets alleen maar voor Oscar, omdat hij de voorganger is, of voor de oudste, of voor leiders, of voor connectleiders, of wat dan ook. Nee, daar hebben we allemaal een bepaalde rol in te spelen. Ik zei dat net al, iedereen heeft daar een roeping. Iedereen heeft ook iets te geven. En als laatste bemoediging, mijn laatste Bijbeltekst voor vandaag, uit 2 Timotheüs 3. Als je helemaal niks weet te bedenken, je hebt geen profetisch woord, dan kun je altijd nog de Bijbel openen. Want het is zo dat daar staat, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus dat als bemoediging, dat jij, waar je ook staat, altijd die Bijbel kunt openen, altijd Gods woord, Gods levende woord, mag gebruiken om mensen te bemoedigen en aan te moedigen. Dus wil je groeien, dan heb je soms pijn. Snoeien hoort er een beetje bij. In die fases is het heel fijn om liefde en zorg te hebben. Een ideale plek voor togetherness is natuurlijk de kerk. Is natuurlijk samen kamperen. Zijn natuurlijk de connectgroepen. zijn natuurlijk de teams waar je jezelf tegenkomt en waar je anderen tegenkomt. Het is een heel mooi boek. Als je de titel hebt gezien, hoef je het hele boek niet meer te lezen. Dat heet No Perfect People Allowed. En dat gaat over de kerk. De enkele kerk perfect. Als ik binnenkom, dan is die kerk al niet meer perfect. En zo is het dus, dat je altijd wel iemand in de kerk kan tegenkomen aan wie je vreselijk irriteert. Of waar je vreselijk door geschuurd wordt. En dat is dus ook eigenlijk precies wat mooi is, dat God door alle onvolmaaktheid heen toch zijn werk in jouw hart kan volbrengen. Dus die connectgroepen, ik nodig je uit om daar, als je er nog niet bij zit, om erover na te denken. Het is een plek waar liefde en zorg is, maar ook waar het soms een beetje kan schuren. Ik weet nog heel goed, in onze vorige kerk in Den Haag, mijn vrouw ging al een tijdje naar een connectgroep en ze zei, dat is ook echt iets voor jou. En wij hadden toen vrouwengroepen en mannengroepen. En ik dacht, ik was al wel een keer uitgenodigd door iemand, ik had het nummer opgeslagen. En dan nodigde me al stevast elke dinsdag uit. En ik kwam elke keer niet, ik had elke keer een goede smoes om niet te hoeven. En ik dacht, ik ken die mannen helemaal niet, wat moet ik er nou mee? Dus ik dacht, ik ga toch maar een keer na een paar maanden, hoe zeg je dat lief, wat positieve geduw van mijn vrouw. En dus ik ging daarheen, ik had niet zo heel veel verwachtingen als ik eerlijk ben. Ik ben sinds die tijd best wel gegroeid daarin. Maar ik kwam daar en ik dacht, ik heb helemaal geen klik met jullie. Ik dacht, wat moet ik hier nou mee? Maar toen dacht ik, ik ga toch nog een keer. En de tweede keer, het was nog steeds niet echt klik. En ik voelde nog steeds niet echt diepgang. Ik voelde nog steeds niet echt wat ik hoopte te gaan ervaren. Maar ik dacht, een Urbanus die geeft niet op. Dat zeg ik thuis ook altijd. Dus we gaan gewoon nog een keer, een derde keer. En toen gebeurde het toch. Er waren mannen die inderdaad zich om mij bekommerden, die inderdaad de tijd namen om naar mijn verhaal te luisteren en die feedback gaven. En ik merkte dus, het begint iets te groeien van wederkerigheid, van iets wat er ook in mijn hart gebeurt. En zo kan het dus ook voor jullie zijn, dat je denkt, ik ken die mensen niet, wat moet ik daar nou mee? Gaan die echt mij verder helpen? Ja, als je voldoende je hart openstelt, als je met voldoende verwachting komt, ooit, misschien na 1 keer, misschien na 3 keer, misschien na 30 keer, gaat het toch gebeuren. Dus we gaan zo naar het avondmaal. Ik zei het al, als je nog niet hebt genoeg gehad, dan kun je altijd nog het avondmaal met elkaar vieren. En ook dat is een mooie plek, een mooie manier voor togetherness, een mooie manier om samen gemeenschap te vieren. En in Handelingen 2 vers 42 wordt ook natuurlijk gewoon het avondmaal genoemd. Het samen het brood breken, samen de wijn drinken, samen ook bidden. Dus ik wil jullie straks ook uitnodigen als we aan het avondmaal gaan, en de band mag vast komen, dan is het ook gewoon een plek om, misschien is het maar heel kort, om wel gewoon even iets te bidden, iets te noemen waarvoor je gebed wil. God heeft meestal al gezien wat er is, dus je hoeft geen hele verhalen te houden. Je kunt gewoon in een paar kernwoorden zeggen, dit is waarmee ik worstel, zou je ervoor willen bidden. En zelfs het avondmaal zelf, al lijkt het soms een simpele matse of een simpel slokje van het druivensap, dat in zichzelf heeft kracht, omdat het namelijk ingesteld is door God zelf. Dus verwacht ook dat God daardoorheen gewoon kan werken. Ben je nou voor de eerste keer? Voel je vrij om mee te doen. Voel je vrij ook om niet mee te doen. Maar wees wel uitgenodigd. Voor degenen die hier wat langer komen, jullie weten, kinderen zijn welkom om mee te doen, maar wel onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Op meerdere plekken hebben we het avondmaal staan. En voor degenen die een glutenallergie hebben, we hebben op die tafel hebben we glutenvrije matzes. Dus maak er ook vooral gebruik van als het nodig is. Nogmaals, voel je genodigd om mee te doen. Ik sluit af met het gebed. En dan kunnen we allemaal gaan staan. Vader in de hemel, dank u wel voor dit moment met elkaar. Dank u wel dat we u als koning mogen ontvangen in ons leven, in ons hart, in ons denken. Dat we ja mogen zeggen tegen u en tegen uw koninkrijk. Dank u wel dat we dat niet alleen hoeven doen, maar dat we onze broers en zussen om ons heen hebben om dat samen te doen. Om samen te ontdekken wat het is om een zoon of een dochter van u te zijn. Dat we samen door moeilijke fases in ons leven mogen gaan en samen ook mogen genieten van als het goed gaat. Dank u wel, God, dat u een goede God bent en dat u vrijheid voor ogen heeft. Dat u zegen voor ogen heeft en dat u doorbraken voor ogen heeft. En ik bid u, God, als we zo avondmaal gaan vieren, dat u met uw Heilige Geest werkt. Al is het misschien maar iets simpels wat we gekocht hebben in de supermarkt, dat we mogen verwachten en geloven dat u daar doorheen werkt. En dat we mogen zien dat het inderdaad brengt uw koninkrijk hier in deze zaal. Uw koninkrijk hier in ons leven. Dank u wel, Vader in de hemel. In Jezus' naam. Amen.